vanaf vers 14, waar de apostel schrijft: Doch mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf een vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. Maar ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen die God aangaan. Want ik zou niet durven iets zeggen, het wel Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderheden en door de kracht van de Geest Gods, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb. En al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet opeens anders fundament zou bouwen, maar gelijk geschreven is, de welke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien, en de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen, maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en van over vele jaren groot verlangen hebbende om tot u te komen, zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen, want ik hoop in het doorreizen u te zien en van u derwaarts geleid te worden, als ik eerst van jullie de tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Want het heeft dien van Macedonië en Achaïe goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun zo goed gedacht, ook zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door jullie de stad naar Spanje afkomen, en ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. En ik bid u, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij, omdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe aangenaam zij de heiligen, opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen en met u verkwikt worden. En de God des vredes zij met u allen. Amen. En hier zijn we dan terechtgekomen in het slot eigenlijk van deze brief. Wat er gezegd moest worden aan leerstellige waarheden is in de voorgaande hoofdstukken tot in dit hoofdstuk toe naar voren gebracht. En nu zijn we toe aan de afsluiting van deze brief. Dat wil zeggen, zoals iemand van de week zei, vrijdag krijgen we zeker de hartelijke groeten van Paulus. En zo ligt het ook ongeveer. Daar gaat het om. Het zijn de laatste mededelingen die de apostel Paulus in zijn brief doet. Dingen die hij aankondigt dat hij zelf zal gaan doen of die hij verwacht te zullen doen. En dan in het 16e hoofdstuk inderdaad heel wat persoonlijke groeten aan mensen die dan ook alleen maar daar in de Bijbel voorkomen. Over het algemeen dan. Dus hoe dan ook, hij besluit deze brief en hij zegt dan in vers 14, Doch mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf een vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. En hier excuseert de apostel Paulus zich min of meer voor de brief die hij geschreven heeft. Dat is wat hij wat meer doet, met name in de Korinthebrieven vindt u dat verschijnsel ook terug, dat de apostel zich als het ware excuseert. En zegt, ja, sorry dat ik zo geschreven heb, maar dat is nou eenmaal mijn werk. Of dat is nou eenmaal de opdracht die ik van de Heer ontvangen heb. En neem het me vooral niet kwalijk, als mocht ik iemand aanstoot ermee geven. En dat is wat hij ongeveer in dit vers zegt. Hij zegt, mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis. Niet alleen was Paulus vervuld met alle goedheid met alle kennis, maar hij zegt, ik ben verzekerd dat jullie dat ook zijn. Uiteindelijk is het zo dat hij deze gelovigen in Rome eigenlijk helemaal niet kende. Het was dus vrij brutaal, eensdeels, om hen zomaar deze brief te schrijven. Want zo kun je dat natuurlijk opvatten. Dat doet hij zelf ook, want zo noemt hij dat in vers 15. Als hij zegt, maar ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders, enzovoort. En dat stout wil zeggen dat het erg vrijmoedig was. Ik heb op school al moeten leren dat stout betekende dapper. Dat heb ik mijn ouders nooit wijs kunnen maken trouwens. Maar op school moest ik dat leren, want daar moesten we leren over Karel de Stoute. En dat betekende dat hij erg dapper was. En Karel de Kale, daar hebben ze nooit zo'n verklaring voor kunnen vinden. Die had schijnbaar gewoon alleen maar een badmuts op. Maar stout betekent dus inderdaad vrijmoedig. bij het brutale af. En die betekenis heeft het woord langzamerhand in onze taal dan ook gekregen. Stout is niet meer positief in onze taal, maar het is negatief geworden. Maar van oorsprong was het iets positiefs. Het sprak over vrijmoedigheid. En de apostel heeft ze met vrijmoedigheid geschreven naar deze gelovigen in Rome. En hij zegt, ik ben zelf verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis. En hij vergelijkt die gelovigen in Rome dus met hemzelf. Dat zit hem in dat ook, hè? Dat gij ook zelf een vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis. In eerste plaats, dat gij ook zelf een vol zijt van goedheid, staat er. En wat mag dat nou wel wezen, die goedheid? Wel, dat is niet zo moeilijk, dat staat er gewoon achter. Waarmee men vervuld is. Met goedheid, namelijk met alle kennis. Vervuld met goedheid, staat er, en dan vervolgens vervuld met alle kennis. Want dat is die goedheid, dat blijkt ook wel, want op goedheid apart wordt niet meer ingegaan, maar er wordt wel ingegaan op die kennis. Want op grond daarvan worden de Romeinen geacht machtig te zijn om ook elkander te vermanen. En dat gebeurt uiteraard op grond van de schrift en op grond van dat wat zij geleerd hebben. Als dat niet zo was, dan zou het hele schrijven van deze brief natuurlijk nauwelijks enige zin gehad hebben. Maar het gaat erom dat de gelovigen vervuld zullen worden met goed en met dat wat goed is. En dat wat goed is, is in de eerste plaats het woord van God en de kennis van het woord van God. Daarmee moet de gelovigen vervuld worden, staat er. Dat is één manier om het te zeggen. Er zijn andere manieren waarop hetzelfde in de schrift gezegd wordt. Als je bijvoorbeeld leest in Efeze 5 dat er staat dat men vervuld zou worden met de Heilige Geest. Dan kun je daar meteen aan toevoegen dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En hoe dan ook, kennis of verstand is in ieder geval een geestelijke aangelegenheid. Heeft te maken met wat wij dan nog noemen geestelijke vermogens. We schrijven dat dan met een kleine letter natuurlijk. Maar het principe blijft dat de geestelijke dingen direct te maken hebben met onze gedachten, niet met ons lichaam. Ons lichaam is per definitie vlees en staat los van de geestelijke dingen. Al moet ik natuurlijk zeggen, de geestelijke dingen wonen in ons lichaam, dat is wel waar. Maar daarom zijn het wel degelijk twee onderscheidende aangelegenheden. Het aardige van de geestelijke dingen, de geestelijke wereld, is dus ook dat die losstaan van de stoffelijke dingen. Dat die daarvan onafhankelijk zijn. Andersom is het niet zo. De stoffelijke dingen zijn niet onafhankelijk van de geestelijke dingen. Maar de geestelijke dingen zijn wel onafhankelijk van de stoffelijke dingen. Er zijn namelijk eerst de geestelijke, namelijk de onzienlijke, namelijk de eeuwige dingen. En daaruit zijn de zienlijke dingen tot stand gekomen. Zoals ook in Hebreeën 11 staat dat de zienlijke dingen geworden zijn uit de onzienlijke dingen. Zie? En de onzienlijke, namelijk de geestelijke dingen, zijn zelfstandige aangelegenheden, terwijl de zienlijke dingen afhankelijk zijn van de onzienlijke. Waarmee je dus direct weer ziet dat de onzienlijke en dus de geestelijke dingen belangrijker zijn en hoger zijn dan ook dan de zienlijke. Afgezien er nog van dat in de Korinthebrief gewoon staat dat de zienlijke dingen vergankelijk zijn en de onzienlijke zijn eeuwig. Dus de goede dingen zijn sowieso de dingen met betrekking tot God. Het zijn de onvergankelijke dingen, het zijn de geestelijke dingen. En dat zijn de dingen waarmee wij vervuld dienen te worden. En ook kunnen worden, uiteraard. Vandaar dat hier staat dat de gelovigen vol zijn van alle goedheid. Of met andere woorden, vervuld met alle kennis. Dat is de bedoeling, dat we daarmee vol zijn. En dat betekent niet dat wij allemaal intellectuelen moeten worden. Ik ga er gemakshalve vanuit dat we dat dus niet zijn, merk ik. Maar dat betekent niet dat we intellectuelen moeten worden. Maar dat betekent wel dat het hier gaat om dingen die in de eerste plaats met het verstand te maken hebben. Met dat wat tot ons komt, dat wat wij horen, vervolgens geloven en vervolgens begrijpen en daardoor ook ons eigen maken. En als het ons eigen geworden is, dan is het een deel geworden van ons persoon. Het gaat niet om dat wij informatie slechts zouden tot ons nemen en onthouden. Dat is ook niet kennis, dat is simpelweg een kwestie van geheugen. Dat is niet hetzelfde als kennis hebben. Een kaartenbak heeft een bijzonder goed geheugen, maar daarom heeft hij nog geen kennis. Zo'n ding weet er niks mee aan te vangen. Die informatie is er wel, maar je moet er wel wat mee kunnen, zal ik maar zeggen. He? En zo is het met ons ook. Het gaat er niet om of ons geheugen erg goed is, maar het gaat erom of wij de dingen werkelijk begrijpen. Of wij deze bijbelse, deze geestelijke dingen ons eigen gemaakt hebben, zodanig dat ze een deel zijn geworden van onze persoon. Daar gaat het om. Dat zijn wij vandaag aan de dag vergeten. Maar vroeger was het zo, dat is nog voor mijn tijd geloof ik trouwens. Maar vroeger was het zo dat toen gingen mensen naar school niet om een vak te leren, maar mensen gingen naar school gewoon om hun persoonlijkheid te vormen. Dat zijn we tegenwoordig vergeten, heb ik gemerkt. Ik vind het heel erg eigenlijk. Tegenwoordig studeren mensen alleen om er later geld mee te verdienen. Om een beroep te hebben of om een betere WW-uitkering te krijgen. Want zo gaat het natuurlijk helemaal in de praktijk. Maar men denkt er niet aan om te studeren gewoon om de persoonlijkheid te vormen. En toch is dat van het allergrootste belang. Men vraagt niet voor niks meteen aan mensen wat voor beroep ze hebben. Dat doet men niet omdat men daar zo speciaal in geïnteresseerd is wie iemand aan de kost komt. Maar het is omdat men graag wil weten wat voor soort mens men eigenlijk mee te maken heeft. Dat is de gedachtegang. En het blijft zo dat wat wij ook studeren, wat voor kennis wij ook tot ons nemen, het is van directe invloed op de vorming van onze persoonlijkheid, zal ik dan maar zeggen, op ons wezen. Er komt nog iets anders bij, en dat zeg ik ook om te wijzen op het belang daarvan. Er komt nog iets anders bij, dat is namelijk dat kennis behoort tot de geestelijke dingen, en geestelijke dingen zijn per definitie onvergankelijk. Dat wil zeggen, van de bezittingen die wij ons hier op aarde verwerven, blijft alleen onze kennis over. Want die nemen we mee. Omdat dat een onvergankelijk bezit is. Zelfs het lichaam leggen we af, alleen de kennis die we opgedaan hebben hier op aarde, nemen we inderdaad mee naar de hemel. Omdat we die niet kwijtraken, die is onvergankelijk. Zelfs zo sterk dat wij soms, naarmate we ouder worden, bepaalde kennis verliezen. Dat wil zeggen bepaalde informatie. Ons geheugen laat ons in de steek. Bepaalde dingen begrijpen we niet meer. Gaat moeilijker misschien. Dat komt allemaal voor. Maar het neemt niet weg dat wat wij ooit in ons leven verworven hebben, dat we dat inderdaad meenemen naar de eeuwigheid en het daar ten volle over beschikken. En dat kan ook niet anders. In de eerste plaats, of nou dus niet de eerste plaats, maar laat ik dan zeggen. Aan de ene kant is het zo dat de Griekse filosofen daar in de tijd al hebben opgewezen, namelijk dat kennis eeuwig is. En men redeneerde dan al dus, men zegt kennis dat is een bepaald bezit wat men verwerven kan, maar als men het weggeeft raakt men het niet kwijt. En dat is niet zo dom geredeneerd natuurlijk. Dat is leuk om daar even bij stil te staan. De kennis kun je verwerven, die moet je soms ook kopen, inderdaad. Dat kost vaak geld, heb ik gemerkt, om eraan te komen. Hè? Een dikke van Dalen is vrij prijzig, zal ik dan maar zeggen. Anders lopen die ook. Of je moet hem toevallig winnen in een quiz natuurlijk. Ja, want aan de straatstenen raken ze die dingen niet kwijt. Dus geven ze die weg in een quiz. Zo zit het, hè? Beter wat dan niks, denken die mensen dan. Maar goed, ik bedoel maar, dat kost weliswaar geld. Je verwerf je daardoor bezit. Dat is inderdaad waar. Maar zodra je gaat uitdelen van het bezit, blijkt dat je het niet kwijtraakt. Integendeel zou ik bijna willen zeggen. Het wordt alleen nog sterker je bezit, naarmate je er meer van weggeeft. Ik kan erover meepraten, hè? Want zo werkt dat. Ja. En daaruit heeft men in de oudheid geconcludeerd dat dus kennis onvergankelijk is. Want je raakt het niet meer kwijt als je het één keer hebt. En dat is inderdaad een logische redenering die door de Bijbel kennelijk bevestigd wordt. Want dat blijkt uit de opmerking in dit vers. Dat men vervuld zou worden, niet met Heilige Geest, dat is niet wat hier staat, maar wel met een bepaalde geestelijke dingen, namelijk met goedheid, dat wil zeggen kennis. Want hoe dan ook, kennis is niet slechts de informatie die men heeft, maar kennis is gemeenschap. Dat is de hele Bijbel door zo. Je kunt niet van iets kennis nemen zonder er een deel van te worden, of andersom, je kunt niet kennis tot je nemen zonder dat het een deel van je persoon wordt. Hoe objectief je de dingen ook benadert, ze vormen je denken en daarmee je persoon en daarmee ook de daden. En dat is het belang van studie en ook van de informatica, dat we selectief zijn in dat wat we tot ons nemen. Omdat het onze persoonlijkheidsstructuur, zal ik dan maar zeggen, onze persoon beïnvloedt. En vandaar dat de schrift er uitdrukkelijk op wijst dat wij vervuld zouden worden met de geest. Kortom, met de geestelijke dingen in het algemeen. Of laat ik zeggen, dan laten we vervuld worden tot kennis. Want daartoe zijn we inderdaad geroepen. Het is heel merkwaardig, ga ik dan even verder bladen de Bijbel door. Romeinen uit en nog een bladzijde verder. Dan kom ik in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 2. Waar gesproken wordt over dingen die de mensen niet weten en die de oversten deze wereld ook niet gekend hebben. Dat is 1 Korinthe 2 vers 8. Maar die God ons wel degelijk heeft geopenbaard door zijn geest. Dat is vers 10. Doch God heeft ons geopenbaard, of God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt al de dingen, ook de diepten gods. En zo staat het dan in vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En op grond van dat weten van de dingen die ons van God geschonken zijn, hebben we daar ook kennis aan en dus gemeenschap mee. Maar kennis hebben aan en gemeenschap hebben met, dat is fundamenteel hetzelfde. Wij maken er in het Nederlands een beetje onderscheid tussen, als het ons uitkomt, want ik heb ook al meegemaakt dat het niet uitkwam en dat men zei dat als je kennis had aan iemand, dan had je er meteen gemeenschap mee gehad. En dat mocht niet. Ik zal het verder niet uitleggen waar het over ging, maar zo ging het verhaal dan. Hè? Het kennis aan iemand hebben, dat was dan verboden. Nou goed, ja, jullie lachen daar nou om, maar er zijn wat tranen om gelaten. Hè? Maar inderdaad, het is inderdaad lachwekkend, dat is waar. Maar hoe het ook zij, wij hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is wat hier uitdrukkelijk staat. En dat is waar de apostel Paulus het ook verder over heeft in deze brief. Namelijk over die kennis die hij heeft en die hij doorgeeft ook aan de Korintiërs. We hebben dat in de tijd aangehaald naar aanleiding van Romeinen 14. Want toen zijn we terechtgekomen in bijvoorbeeld 1 Korinthe 8. Waar het ging om de... aangaande de dingen die de afgoden geofferd zijn, weet u nog? En dan staat er, wij weten dat we alle tezamen kennis hebben. Dat is primair. En dat is een vaststaand, onwankelbaar, een objectief gegeven. En want dat zijn de Bijbelse waarheden. En daarna wordt er gesproken over de wijze waarop wij die Bijbelse waarheden dan ook toepassen. Vooral in de omgang met onze medegelovigen enzovoorts. Maar niettemin staat dat voorop. Wij weten dat wij kennis hebben. Trouwens, de hele Romeinenbrief staat in dat kader van het weten, van het kennen van de Bijbelse waarheden, van de geestelijke waarheden moet ik eigenlijk zeggen. Maar als we dan praten over de gelovigen zelf, dan ga ik nog even een eindje verder. Dan kom ik bijvoorbeeld terecht in de Efezebrief, die min of meer het vervolg is op de Romeinenbrief. Omdat in de Efezebrief gesproken wordt over de opgewekte Christus zittende aan de rechterhand Gods. We hebben in de tijd gezien dat in Romeinen 8 in feite we niet verder komen dan de opstanding en nog net de hemelvaart van Christus, die dan vervolgens aan de rechterhand Gods zit en die ook voor ons bidt, Romeinen 8. Maar dat is dan het laatste woord zo ongeveer, want de rest van het verhaal wordt ons verteld in Efeze speciaal en ook speciaal in de Hebreeënbrief. Maar voordat de apostel dat doet in de Efeze, nee, laat ik het anders zeggen, voordat de apostel dat doet in de Hebreeënbrief, gaat hij heel uitgebreid op de grondwaarheden van het evangelie in de eerste 5 hoofdstukken, waarna hij zegt, maar nou moeten we eindelijk wel eens een keer verder, maar ik heb nog een paar moeilijke dingen om jullie te vertellen. Dingen die zwaar zijn om te verstaan. He? De weg hij traag om te horen geworden zijt, zegt hij in Hebreeën 5. Want men had nog melk voor nodig en niet vaste spijs, dat is wat er staat. En daarom had de apostel wat lange aanloop nodig om in hoofdstuk 6 dan eindelijk definitief met het onderwerp van zijn brief te beginnen. Namelijk dat wij een hoge priester hebben in de hemel naar de ordening van Melchizedek, die alles voor ons doet wat er gedaan moet worden. En die ons volkomen zalig maakt, zodat er van ons inderdaad wat dat betreft totaal niks meer verwacht wordt. Het was een beetje een moeilijke waarheid, omdat die te maken heeft met de geestelijke, namelijk de onzienlijke dingen. En Paulus neemt een heel lange aanloop daar naartoe. En hetzelfde vinden we in deze Efezebrief, daar wou ik het eigenlijk even over hebben. Want daar vinden we direct aan het begin van de Efezebrief, in hoofdstuk 1, een opsomming van de geestelijke zegeningen die we ontvangen hebben. In principe zijn dat er 7. Het is tenminste een opsomming van 7. Waarvan de laatste is dat we verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest die beloofd was, in vers 13. En dan, na die korte opsomming van de zegening die we ontvangen hebben, net zoals dat voorkomt dan ongeveer in de eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief, gaat de apostel Paulus feitelijk in gebed. Om precies hetzelfde, namelijk opdat hij hen wat wil leren. Omdat hij hen de geestelijke waarheden wil bijbrengen. En die kunnen nou eenmaal niet proefondervindelijk ervaren worden. Maar die worden gewoon door het woord aan ons onderwezen. Daar begint het mee. En daarom zegt hij in Efeze 1 vers 15. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is. En de liefde, dat is gemeenschap, tot al de heiligen. Houd niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden. En dan bidt de apostel Paulus dus, vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Of zoals het elders vertaald is, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want daar gaat het om, dat we hem zouden leren kennen. Dat blijkt ook, want het staat in de volgende verse, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij zoudt weten, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat is een lange zin waarin de apostel zegt dat hij bidt dat de gelovigen verlichte ogen van het verstand zouden ontvangen. Andere vertalingen zeggen trouwens verlichte ogen van het hart. En dat heeft te maken met dat we inderdaad zouden geloven. Maar opdat we zouden weten, dat staat er in ieder geval, wat de hoop is van zijn roeping. De hoop is van de roeping van Christus. Wat zijn roeping inhoudt. En vervolgens wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. Wat hij namelijk geërfd heeft. Let wel niet wat onze hoop is en wat onze roeping is. Of wat onze erfenis is. Of wat onze kracht is. Maar wat zijn hoop is, wat zijn roeping is, wat zijn heerlijkheid is, wat zijn erfenis is. En wat zijn kracht is. En over die dingen wordt dan vervolgens gezegd dat die dingen vervolgens ook ons eigendom geworden zijn. Omdat wij met Christus vereenzelvigd zijn. Maar dit is de volgorde, namelijk dat we eerst zouden leren wie Christus is, omdat we daaruit vanzelfsprekend zouden weten wie wij geworden zijn, want wat wij geworden zijn, zijn wij geworden in hem. Daarom behoort in al ons denken, en ook in onze kennis uiteraard dus, behoort Christus centraal te staan. De Bijbel is trouwens sowieso christocentrisch. Ik weet niet wie het zei, of het nou Anne of Klaas Roosendaal was, maar een van de twee, die zei, God praat altijd over zijn zoon. Als God spreekt, spreekt hij over zijn zoon. Dat is de geliefde zoon. Als God spreekt, weet hij niet anders te doen dan over hem te praten die hij zo oneindig lief heeft. Dat is zijn zoon. En God is er dus ook alles aan gelegen dat wij komen tot diezelfde kennis en tot diezelfde liefde dus van en voor die zoon. En zoals gezegd, kennis hebben van is gemeenschap hebben met en dus weer lief hebben van. Het is onmogelijk iemand lief te hebben die wij niet kennen. En wanneer we hem kennen, zullen we hem ongetwijfeld ook lief hebben. Die twee dingen gaan samen. Je kunt het ook omdraaien. Als we hem niet willen lief hebben, zullen we hem ook nooit leren kennen. Want die twee dingen, die zijn niet van elkaar te scheiden. Het is volstrekt hetzelfde. Dat blijkt al in Genesis, hè. Over Isaac, geloof ik, of Abraham staat het, ik weet niet meer. Maar die staat, hij kende zijn huisvrouw. En dat betekent dat hij haar lief had, uiteraard. Gemeenschap met haar had. Maar die dingen, die horen bij elkaar. Dat is één en hetzelfde. En zo is het met ons kennen van Christus. Het is een gemeenschap hebben met. Niet het een leidt tot het andere, daar vergist u zich in. Dat bestaat niet namelijk. Dat is een groot misverstand, dat bestaat niet. Iemand die, ik weet wel, men me suggereert dat sommigen kennis hebben van Christus zonder gemeenschap met hem te hebben. Daar geloof ik niet in. Als men dat van iemand zegt, dan betekent dat of hij heeft geen kennis of hij heeft geen gemeenschap met de Heer. In de praktijk is het dan beide. Het kan namelijk niet. Het is duidelijk genoeg dat hen die Christus niet lief hebben, nooit kunnen komen tot kennis van hem. Daarom wordt er ook zoveel onzin over hem verteld. Omdat men hem niet lief heeft en ook niet lief wenst te hebben. En aan de andere kant, degenen die hem werkelijk lief willen hebben, die zullen ook al het mogelijke doen om te komen tot kennis van hem. Dat is toch simpel, een heel eenvoudige zaak. Dat we informatie tot ons nemen over degene die wij lief hebben. En andersom, degene van wie wij zoveel weten, die gaan wij lief hebben. Daar voelen wij ons bij betrokken, zelfs of we dat nou willen of niet. Dat is een tamelijk normale gang van zaken. Misschien is het aardig om dat te vertellen, dat in onze tegenwoordige cultuur de rollen een beetje zijn omgedraaid. Wij zeggen namelijk gewoonlijk dat we eerst van iemand moeten houden om er vervolgens mee te trouwen. En in de Bijbel vindt u het altijd precies andersom. Daar wordt altijd eerst getrouwd. En dan worden de echtgenoten nauwkeurig bij elkaar gezocht. Meestal door de ouders, want die hebben er het meeste verstand van. Die hebben wat langer ervaring, dat is een kwestie van rekenen. Ja, zo gaat dat. En dan, nou niet alleen in de Bijbel, maar het is helemaal zo over de hele wereld zo hoor. Dat is heel gebruikelijk altijd. En dus er wordt eerst de echtgenoten worden bij elkaar gezocht. En aan elkaar gekoppeld heet dat. En dan is het de bedoeling dat daaruit liefde ontstaat. En als ze zorgvuldig genoeg bij elkaar gekozen zijn, zal het ongetwijfeld het geval zijn. Daar heb ik helemaal geen twijfels over. Abraham had het ook niet en stuurde zijn knecht weg om een vrouw voor zijn zoon te halen. Die knecht die wist er zoveel van, die had er zo lang meegelopen. Ja.
Hij
Die was niet eens getrouwd, geloof ik. Nee, dan kun je zien wat hij ervan wist. Niet zo hard lachen, joh. Maar we lezen dat, ik weet niet zo gauw uit mijn hoofd waar, maar we lezen dat ook in de Bijbel. Er eerst getrouwd en daarna kreeg hij haar lief. Hè? Ik meen dat het bij Isaac was, Isaac en Rebecca, als ik me goed herinner. Maar dat is in de schriften nog wel voor. Wij hebben dat wat omgedraaid. Maar hoe dan ook, die twee dingen horen bij elkaar en zijn van elkaar afhankelijk. Zie? Nou, ik ga er niet verder op in, want dan ben ik aan het voorlichting geven. En dat doe ik liever toch maar niet eigenlijk. Laat ik me bij deze Bijbelse dingen houden. Waar de apostel dus bij de aanhef ter inleiding van de Efezebrief uitdrukkelijk bidt dat wij verlichte ogen van ons verstand zouden krijgen. Dus net als in de inleiding van de eerste Korinthebrief, waar de apostel zegt, we hebben de geest ontvangen, opdat we zouden weten die dingen die ons van God geschonken zijn. En dat is bij de Hebreeënbrief, hij zegt, ik heb zoveel dingen te vertellen, maar jullie zijn zo traag om te verstaan. Traag om te horen. Enzovoorts. Hè. Het is altijd hetzelfde verhaal, dat de mens zich afkeert van dat wat God tot hem spreekt. En in vele gevallen weet hij het ook liever niet als wel. Dan zegt hij, nou, als het nodig is, dan zullen we dat te zijner tijd in de hemel wel weten. En dan heb je ook nog de gedachte dat sommige mensen denken dat als eenmaal de opname van de gemeente heeft plaatsgehad, dat wij dan ineens alles weten. Maar dat geloof je toch zelf niet, hè? Hè? Als dat zo is, waarom zouden we ons dan nu moeten bezighouden met het woord van God? Waarom heeft God zich dan nu zo uitgebreid aan ons willen openbaren? Om te vertellen hoe we hier moeten leven soms? Nou, dan moet ik u toch teleurstellen. Want er zijn zoveel talloze mensen geweest die zich daarmee hebben bezighouden, die op de grond van de Bijbel zeggen van zus moeten we leven, zo moeten we leven. En de een is met de ander nooit eens. Zoveel mensen, zoveel zinnen daarin. Men komt daar namelijk niet uit.
Wat is er nog ook van de... Als dan zal ik kennen gelijk ik nu gekend ben.
Ja, dat klopt. Maar dat is 1 Korinthe 13, als ik het wel heb. En daar gaat het niet over de toekomst na de opname, maar daar gaat het over wanneer wij opgegroeid zijn tot geestelijke rijpheid tijdens ons aardse leven nu nog. Wanneer we namelijk niet meer kind zijn in die zin, maar zoon geworden zijn, dan zullen we kennen gelijk ook wij gekend zijn of worden. En dat spreekt dus over de tegenwoordige tijd. Alleen het wordt aan kinderen geschreven. Namelijk aan de Korintiërs die nog vleeselijk zijn, jonge kinderen in Christus, die nog met melk gevoed worden en niet met vaste spijs. 1 Korinthe 13, daar staat dat als het volmaakte zal gekomen zijn, dan zullen we kennen gelijk ook wij gekend werden enzovoorts. Maar er staat bij dat dezelfde tijd blijft geloof, hoop en liefde. Het is duidelijk dat geloof en hoop dingen zijn die in dit leven thuis horen. Want als we een keer in de hemel zijn, dan is geloof verwisseld voor een schouw en het hoop ook. De hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want die we het zien, hoe zullen we het ook hopen? Dat is Romein 8.
Ik zie daar ook niet het verschil in dat zullen het volmaakte verwachten. Terwijl wij eigenlijk tot het volmaakte, zo die Efezebrief zegt, toegedaan zijn.
Misschien wel. Of we het nou zo helemaal moeten lezen. Ik heb het nooit zo zien staan. Maar die gedachtegang die wordt tegenwoordig wel gehanteerd. Dat men zegt, ja, dat volmaakte, dat komt straks pas. Enzovoorts. Maar dat staat daar niet. Zie. Daar staat ook van kennis zal er niet gedaan worden. Dat wordt ook nog wel eens aangehaald. Maar ook dat spreekt over, niet over kennis in het algemeen, maar spreekt over de gave van kennis. Staat in één rijtje met de gave van spreken in tongen en de gave van profetie. En van die drie gaven wordt daar gezegd dat ze zullen ophouden wanneer het volmaakte zal gekomen zijn. En het moet duidelijk zijn dat die gaven opgehouden zijn, want het volmaakte is gekomen. Want het volmaakte is niet het volkomene in de zin van het is perfect, maar het volmaakt is gewoon het volwassene. In de nieuwe vertaling wordt dat woord ook meestal zo vertaald. De Statenvertaling staat er dan het volmaakte, of de volmaakten, maar de bedoeling is de volwassenen, dat wat volgroeid is. En in dat verband zegt 1 Korinthe 13 vers 11, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik er niet gedaan hetgeen eens kind was. En over dat volmaakte spreekt je dan. En dat volmaakte is dan dat wat te maken heeft met geestelijke wasdom. Zie? En dat is de strekking van 1 Korinthe 13, waarna 1 Korinthe 14 verder gaat met te vertellen dat, aangezien het volmaakte gekomen is, dus de gave van spreken in tongen niet meer gegeven wordt. Waarna de vraag ontstaat, wat moeten we er dan nou nog mee? En dan zegt Paulus, nou, je kunt het thuis misschien leuk gebruiken. Hé? Ja, ik zeg het wat vreemd, dat weet ik wel. Maar dat is wel de inhoud van dat hoofdstuk. Ik zie.
Zijn ze graag over de toekomende eeuw?
Ja, en dat spreken in tongen niet, hoor. Spreken in tongen geloof ik niet dat het terugkomt, integendeel. Maar die andere dingen, die andere tekenen wel, inderdaad. Maar wat spreken in tongen en profetieën betreft, is puur verleden tijd. Wat er geprofeteerd moest worden, is geprofeteerd. En wat er in tongen gesproken moest worden, dat is gebeurd. Want, nou ja, ik kan er niet verder op ingaan natuurlijk nu, omdat het onderwerp niet is. Maar het punt is dat het spreken in tongen moest gebeuren vanwege bepaalde profetieën die vervuld moesten worden voordat Christus gepredikt kon worden. En dat is op deze wijze dan snel vervuld geworden. Meer kan ik er ook niet over zeggen, maar dat is wat er staat. In elk geval. En 1 Korinthe 14 rekent dan ook inderdaad af met het spreken in tongen. Daarna komt het dan ook in de hele Bijbel niet meer voor. Maar zo zit dat dan. En het gaat erom dat spreken in tongen behoort bij het kindschap, bij het begin. Bij het begin van de opbouw van de gemeente enzovoorts. Maar na verloop van tijd is er volmaakt geprofeteerd. Dat wil zeggen, al wat geprofeteerd moest worden, is geprofeteerd. En volmaakt is daarmee gekomen. En daarom hoeft ook spreken in tongen niet meer. En wat dan overblijft is dat wij hem kennen, de Heer kennen, van aangezicht tot aangezicht. Dat is het vers. 1 Korinthe 13, vers 12. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, dat spreekt over het kindschap. Maar als dan, als we volwassen geworden zijn namelijk, zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. En dan, maar nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En het is duidelijk dat de 2 Korinthebrief hoofdstuk 3 uitdrukkelijk zegt dat we kennen van aangezicht tot aangezicht. Trouwens, 1 Korinthe 11 deed dat eigenlijk al, maar niemand begrijpt 1 Korinthe 11. Hè? Ik bedoel, dat is dat verhaal van dat de sluier voor het aangezicht verdwenen is. Ik zeg het zo netjes mogelijk. Maar er staat dat de sluier weggenomen is. Dat de man althans zijn hoofdbedekking moet afdoen. Want onder het oude verbond droeg men een sluier, een hoofddeksel. Maar onder het nieuwe niet. Onder het oude verbond was men onder een hoofddeksel, namelijk onder een macht. Namelijk onder de wet. En onder het nieuwe verbond is de wet weg en is dus die macht van het hoofd weg. En dus kennen we de Heer regelrecht van aangezicht tot aangezicht. Zoals Mozes oorspronkelijk de Heer zag van aangezicht tot aangezicht. Maar daarna vanwege het volk een bedekking op zijn hoofd moest doen. Dat wordt aangehaald in 2 Korinthe 3. En daar staat dat wij nu hem zien van aangezicht tot aangezicht. En daarom ook naar zijn beeld veranderd worden. En dat is nou het hele punt. Wij kennen van aangezicht tot aangezicht. En de bedoeling is dat we die sluier dus wegdoen. Dat wat tussen ons en de Heer is. Dat hoort namelijk niet te zijn. Ook de wet niet dus. Het werkt alleen versluierend en dus verduisterend. De bedoeling is dat die sluier weggaat. Zodat wij net als Mozes veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Net zoals Mozes gezicht de afspiegeling werd van de heerlijkheid van de Heer. Zo is het de bedoeling dat ook wij de afspiegeling worden van de Heer zelf, naar zijn beeld veranderd worden. En nou ik daar dus ben, kan ik meteen gewoon doorgaan naar naar de Colossensebrief. Want daar staat dat. Even kijken. Ik zoek 3, vers 10. Ja, ik heb er een paar in gedachten, maar Colossense 3. Waar eerst gesproken wordt over het zoeken van de dingen die boven zijn en niet de dingen die op de aarde zijn. Vervolgens dus over het afleggen van dat wat op de aarde is. Dat zijn die leden die op de aarde zijn. Daarvan wordt gezegd, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat is vers 5. En doden wil niet zeggen dat je ze moet bestrijden. Maar doden wil zeggen dat je er niet mee moet communiceren. Geen gemeenschap mee moet hebben, niet mee moet praten. Oftewel ze gewoon moet negeren. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. En dan vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens, dat zijn die leden die op de aarde zijn, met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe, namelijk de nieuwe mens, die vernieuwd wordt Niet die vernieuwd is of werd, maar die wordt. Dat is een proces namelijk. Die vernieuwd wordt tot kennis. In de Romeinen 12 heet het nog vernieuwd worden of veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. En hier wordt in plaats van denken gesproken over kennis. Want dat is het. De kennis is niet slechts de informatie, maar ook de verwerking daarvan. En dat is dan het denken. Dus van de nieuwe mens staat, die wordt vernieuwd tot kennis. En dat naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. En nou wordt het wat filosofisch, maar wij worden veranderd naar het beeld van Christus, die volgens de Korinthebrief de geest is. En geest is feitelijk kennis. Geest is namelijk abstract, is niet tastbaar. En geest is dus kennis. Ja, beter kan ik het ook niet uitleggen.
Je zegt het ook in een vers verder. Hier is iets met Jood of Griek.
Ja.
Griek of Jood zegt ja. Dat is het andersom. Terwijl in de Romeinenbrief is nog gesproken wordt. Eerst de Jood en dan de Griek.
Ja. Ja. Het punt is dat alles veranderd wordt naar zijn beeld. En dan verdwijnen deze aardse onderscheidingen. De leden die op de aarde zijn, dat wil zeggen de oude mensen, die kennen onderscheidingen als Griek of Jood. En zelfs onderscheidingen als gelovigen uit de Joden of gelovigen uit de Grieken. Of zelfs Joodse gemeenten en christelijke gemeenten. Dat verschil wordt tot vandaag aan de dag gemaakt. Nou, dat verschil behoort er niet te zijn. Dat is een aardse onderscheiding, maar dat is geen geestelijke onderscheiding in elk geval. Maar hoe dan ook, van de nieuwe mens wordt gezegd dat hij vernieuwd wordt tot kennis. En dat is dus een kwestie van ontwikkeling. En dus ook een kwestie van leren. Ja, niet alleen intellectueel, maar ook uit de praktijk, hoor. Want zo doe je ook kennis op. Dat is de wat moeilijke weg, zeg ik altijd. Dat duurt wat langer, maar niettemin werkt dat ook heel goed. En dan staat er... Vers 12, zo doe dan aan als uitverkorene Gods heiligen en beminde de innerlijke beweging der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Dat is gek, hè? Maar dat zijn karaktereigenschappen. Maar waar zijn die het resultaat van? Ja, het is de vrucht van de geest. Ja, dat is ook zo. Inderdaad, ja, het is de vrucht van de geest. Maar dat klopt dus. Het is namelijk het resultaat van een veranderd denken uit Romeinen 12. Oftewel, het is het resultaat van de kennis die we tot ons genomen hebben. Die bepaalt ons doen en laten. Dat is echt zo. In de loop der jaren, elke gelovige weet dat. Als hij de goede ontwikkeling doormaakt, de goede geestelijke groei doormaakt, weet hij dat hij tegenwoordig anders denkt dan vroeger. Ook anders oordeelt dan vroeger. Ook misschien wat andere normen hanteert, andere principes. Die accenten worden verlegd. En dat komt omdat er een ontwikkeling is. Dat is leven, zo hoort het ook te zijn. Ik zeg nogmaals, dat is precies wat we elkaar moeten gunnen om daarin te veranderen. Want dat is het leven zelf, vol verandering namelijk, vol beweging. Dat is eigenlijk de definitie van leven ook, onder andere de beweging is. Beweging ook van de een naar de ander, dat is immers gemeenschap en dat is leven. Dus, en dan komen we ook terecht in vers 13. Verdragende elkander, dat betekent dat het niet makkelijk is, maar dat het wel de bedoeling is dat het zo gebeurt, verdragende. En iemand verdragen, dat valt niet mee. Is al een kort stukje dragen, is al niet zo makkelijk. Maar... Ik geloof dat ik nou een fout maak, maar goed. Maar in ieder geval dragen, het is een kwestie van dragen, het is een last. Dragende elkander en vergevende de een de ander. Want daar komt die eenheid uit, hè? Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, dat moet je eerst weten. Bovendien, dat moet je eerst kennen. Ook uit ervaring, dat moet deel zijn van je leven, dat je leeft uit de vergeving der zonde. Dat moet je eerst gehoord hebben, geleerd zijn, maar daarna moet het je eigen geworden zijn. En als dat gebeurd is, en ook niet eerder dan dat, maar pas als dat gebeurd is, dan zijn wij ook in staat om anderen te vergeven. Zie? Als je alleen maar weet dat je zonden vergeven zijn in de zin van objectieve waarde, je hebt het gehoord, het zal wel zo wezen, dan ben je zover niet. Integendeel. Maar het gaat juist om wanneer je werkelijk ook uit de praktijk geleerd hebt dat de zonden vergeven zijn en dat we leven in die gemeenschap met de Heer, dat er niks is tussen ons enzovoort, dat de Heer ons heeft aangenomen, dan volgt daaruit dat we inderdaad elkander vergeven. Zelfs als we klacht tegen iemand hebben, dan nog vergeven, dat is wat hier staat. Gelijkerwijs als Christus u vergeven doet ook gij al zo, en boven dit alles, want dat is wat er bovenuit groeit, dat is net als 1 Korinthe 8, we hebben kennis, maar we hebben ook liefde. Want dat is hoger, en zo is het hier ook. Boven dit alles doet aan de liefde. Eigenlijk staat er gewoon, en boven dit alles de liefde. Niet eens een opdracht, want daar geloof ik trouwens ook niet in. Het is niet een opdracht om elkaar de liefde te hebben, dat lukt je nooit. Maar het boven die kennis uit groeit uiteraard die liefde. Want die kennis is immers gemeenschap en liefde is gemeenschap. Daar is geen verschil tussen. Het een is het resultaat van het ander. Alleen liefde is hoger dan kennis. Omdat kennis nog te maken heeft met redeneren, met denken, argumenteren enzovoorts. Maar liefde is wat daaruit groeit. Zie. Dus boven dit alles de liefde. De welke is de band der volmaaktheid. En dat is wat onbegrijpelijk in het Nederlands. Maar dat betekent gewoon, de welke is de volmaakte band. Zie. En dat is dus volmaakt kennen. Een volmaakte gemeenschap en dus een volmaakte band. Liefde is de volmaakte band. Oftewel, in een wat oudere uitdrukking, de band der volmaaktheid. En het resultaat daarvan is vrede. Nou, de vrede Gods heersen. Niet is, heersen. Dat is alles overheersende beginsel. Dat is het hoogste wat er is. De vrede Gods heersen in uw harten. Niet de wet Gods heersen in u, maar de vrede Gods heersen in u. Dat is heel wat anders, hè? Tot welke gij geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. En dan staat er het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En als u hetzelfde gedeelte gevolgd had in Efeze 5, dan zult u zien dat waar hier staat het woord van Christus wonen rijkelijk in u, dan staat daar, wordt vervuld met de Heilige Geest. Want de geest is dat woord van Christus. He? Sprekende, want het gaat om woord, inderdaad. Sprekende onder elkaar in psalmen, loszangen en geestelijke liederen. En er staat hier dan verder ook. Leert en vermaant elkaar met psalmen en loszangen en geestelijke liederen. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Want hoe dan ook, die twee dingen die gaan samen. Wanneer we Christus kennen, wanneer we hem werkelijk kennen, werkelijk dus die dingen ons eigen gemaakt hebben, dan is het resultaat daarvan vrede in ons hart en vervolgens ook blijdschap. Natuurlijk. Hè? Dus waar het om gaat is inderdaad dat die nieuwe mens vernieuwd wordt tot kennis. Dat stond trouwens al in Colossense 1 ook hoor. Waar de apostel zegt, vers 10... opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende, groeiende dus, in de kennis van God. En dat wassen leidt uiteraard tot volwassenheid, uiteraard, en dus tot volgroeidheid. Wassende in de kennis van God. En uiteindelijk is het zo dat ook volwassenheid onder mensen van alles te maken heeft met de kennis die men heeft. Voor mijn part zeg je erbij ervaring, in de zin van kennis die men in de praktijk van het leven heeft opgedaan. Maar niettemin komt het op hetzelfde neer dat mensen die bepaalde ervaringen, bepaalde kennis hebben verzameld, dat die daardoor volwassen worden. En sommigen komen nooit aan die kennis en worden ook nooit volwassen.
Ja, maar dat formaat, ja. Is dat ook een goede blaas op het tiendelen van troost?
Op welk vers hebben we het nu?
Over vers 14.
Van de Romeinen weer, hè? Goed, ja. Daarom vroeg ik het even. Ik denk, zou die nou echt in Romeinen terugzitten? Maar inderdaad, daar staat het woord vermanen. Machtig om ook elkaar te vermanen. Daar staat niet het woord voor vertroosten. Het is niet paraklesis. Het is, wat is in het Grieks weet ik zo gauw niet. Maar het is het woord voor waarschuwen. Dat is, in het Nederlands kun je dat vaak niet zien. Meestal als het woord vermanen er staat, dan is het abusievelijk zo vertaald, want dan betekent het vertroosten. In de zin van naast iemand staan. In de tweede Korinthebrief bijvoorbeeld, het eerste hoofdstuk, het hele hoofdstuk gaat over vertroosting. En daar gaat het om inderdaad de naastgeroepene, het elkaar bemoedigen. Staat in dat woord vertroosten wordt dikwijls vertaald elders met vermanen. Maar is hier niet zo. Hier gaat het inderdaad om waarschuwen. Dat wil zeggen elkaar een bepaalde richting op praten. Ja, inderdaad, ja. Dank u wel. Inderdaad, want daar gaat het om. Want dit vermanen, het woord wat hier gebruikt wordt, vermanen, is tevens de aanduiding van wat de apostel in deze brief doet, hè. Ik hoop dat u de gedachtegang volgt. Er staat, ik zelf ben verzekerd van u dat gij ook zelf vol zijt van goedheid. Oftewel, dat gij ook zelf vol zijt met kennis. Oftewel, dat gij ook zelf machtig zijt om elkander te vermanen. Met andere woorden, ik heb u nou vermaand, maar dat kunnen jullie elkaar ook. Zie, dat blijkt ook wel, want De apostel heeft echt deze Romeinen toegesproken, niet op de manier zoals hij de Corinthiërs toesprak, zoals van hij spreekt kleine kinderen toe, maar hij heeft zich toegesproken over, gij weet toch, ik spreek toe degene die de wet verstaan, of weet gij niet dat, want wij weten, enzovoorts. Dus niet belerend, maar hij doet een beroep op de kennis die zal hebben en hij zet het alleen op een bijzonder logisch rijtje, mag ik wel zeggen. Dat is nou eenmaal de aard van deze Romeinenbrief. Maar hij besluit me te zeggen, nou ja, dat heb ik jullie verteld, maar, en ik heb je daarmee gewaarschuwd, zal ik dan maar zeggen, en een bepaalde richting gegeven, maar dat kunnen jullie zelf ook. En daarom vers 15, maar ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is. Het punt is namelijk dat de apostel deze brief niet zozeer schreef omdat hij dacht dat de Romeinen het nodig hadden. Wat raar is dat nou toch, hè? Ja, toch gaat het zo. De profeten spraken niet, profeteerden niet zozeer omdat ze dachten dat het volk het nodig had. Nee. En als Jesaja het evangelie predikt aan Israël, want dat deed hij feitelijk, dan gebeurde dat werkelijk niet, omdat hij dacht dat Israël tot geloof zou komen daardoor. Want wat zei Jesaja? Dat is niet zo ver terug trouwens. Wat zei Jesaja? Die zei, heren, wie heeft onze prediking geloofd? In Romeinen 10 vers 16. Alweer vergeten. Dat is niet zo lang geleden hoor. Romeinen 10 vers 16. Dat wil zeggen, hij heeft wel het evangelie gepredikt, maar echt niet in de verwachting dat het volk zou geloven. De prediking van het woord wordt altijd gedaan omdat degene die het doen daartoe nou eenmaal een roeping hebben. Zodat uiteindelijk een verantwoordelijkheid daarvoor terechtkomt gewoon bij de Heer. En als de Heer Ezechiël stuurt, dan zegt hij gewoon, ja, dat moet nog eenmaal, want het volk moet nog eenmaal weten, zal ooit moeten bekennen dat er een profeet des Heeren in hun midden geweest is. Ze zullen niet kunnen zeggen, we hebben het niet geweten. Maar, zegt de Heer, ze zullen zich niet bekeren, dat niet. Zie, maar hij laat het woord aan hen prediken, opdat ze zich vervolgens niet zouden kunnen verontschuldigen, zeggen, Heer, dat kan wel zijn, maar niemand heeft het ons verteld. Zegt hij, jawel, want ik heb een profeet gestuurd. En zo is het dus met die brieven van Paulus ook. Niet dat hij die brief schrijft omdat hij denkt dat die Romeinen dat zo hard nodig hebben. Maar zegt hij, ik maak u dit alles eendachtig om de genade die mij van God gegeven is. Opdat, vers 16, ik, dienaar van Jezus Christus zij, onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Met andere woorden, de apostel zegt, het is nou eenmaal mijn roeping als apostel der heiden om het evangelie van Christus aan de, of het evangelie van God heet het hier, aan de heidenen te bedienen. Het is nou eenmaal mijn verantwoordelijkheid, dus ik doe dat maar gewoon. Dus ik weet ook wel dat jullie dat wel eens een beetje weten, maar ik doe dat maar gewoon. En dat is maar goed ook, want deze Romeinen zijn al lang overleden, maar ik ben blij dat die brief toch nog in de Bijbel staat. God had er nog een andere bedoeling mee dan alleen die brief te bezorgen bij de gelovigen in Rome. En daar gaat het maar om. Zie? En zo gebeurt het ook. Dat denk ik wel eens aan, thuis in de boekenkast Grasduin, dat er van alles staat om mensen die al lang zijn overleden, die ook bijna niemand kent. Maar ze hebben wel die boeken geschreven en ze spreken nog. Hè? En zelfs misschien werd het in hun tijd niet gezien of niet geloofd of wat dan ook. Maar misschien dan in deze tijd. Doet zijn werk toch. Dan blijft zijn werk ook doen. Zie, daar gaat het nou maar om, je bent de dienaar van Jezus Christus of je bent het niet. En de apostel zegt, ik ben het, een dienaar van Jezus Christus onder de heiden, dus schrijf ik deze brief. En dat zegt hij nou hier, maar dat zei hij aan de Corinthiërs ook al. Hij zegt, want voorts wordt van de uitdelers, de rentmeester staat er letterlijk, vereist dat elk getrouw bevonden worden. Zie, en dan zegt hij erachteraan, en daarom kan het me niet schelen hoe jullie over mij oordelen of hoe mensen over mij oordelen. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want ik ben mezelf van geen ding bewust. Want die mij oordeelt is de Heere. Zo dan oordeelt niets voor de tijd. De tijd is nog niet om. De rit is nog niet afgelopen. De loopbaan is nog niet gelopen, er valt dus ook nog niks te oordelen. Het werkt allemaal nog, het leeft allemaal nog. Oordeelt niks voor de tijd, zegt hij, maar bovendien. Hij zegt, of je naar mij nou wel of niet oordeelt, het maakt mij niks uit. Hij zegt, in de eerste plaats heb ik mijn loopbaan nog niet gelopen, ik ben nog bezig, dus je bent nog te vroeg. En in de tweede plaats, wie mij oordeelt zijn niet de Corinthiërs, maar is de Heer zelf. En ik moet het doen. En hij zegt, indien ik dat gewillig doe, dat is twee hoofdstukken verder, zo heb ik loon Maar indien onwillig wel, ik heb de uitdeling is mij toch toebetrouwd. Ik moet het nou eenmaal doen. En hij is trouw aan zijn opdracht. Ondanks alle reacties, of zelfs het gebrek aan reacties van degene wie hij daarmee dient. En daarom zeg je dat dus zo, opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. En dat is mooi gezegd, want heidenen, dan kom je inderdaad automatisch in Rome terecht natuurlijk. Rome als de hoofdstad van de wereld. En daarom die brief aan Rome. Als je dan dienaar of een apostel der heidenen bent, dan zou ik zeggen, dan moet je in ieder geval op Rome richten. Dat is wat de apostel ook uitdrukkelijk doet. En daarom kondigt hij ook aan dat hij hoopt ooit in Rome zelf te zullen komen. Maar goed, ik was in vers 16, daar staat dat hij het evangelie van God bedient, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Het punt is namelijk dat de heidenen zelf geofferd worden aan God. We praten hier over heidenen die door de geloof in het evangelie Gods, zoals het hier heet, wedergeboren worden en daardoor toegevoegd geworden aan de gemeente die zalig wordt en daardoor inderdaad aan de Heer worden aangeboden. Vergis u nou niet, wij zijn een gemeente van eerstgeborenen en de eerstgeborene wordt geofferd aan God. Daarom de gemeente waartoe wij behoren, die is bestemd voor hem. Is tot prijs zijner heerlijkheid, hè? Of tot een betoning van zijn genade enzovoort. Of een andere plaats, zelfs in het Oude Testament al, daar staat al, dat wij zijn zijn loon. Niet alleen de vrucht van zijn arbeid, maar we zijn bovendien zijn loon. De eerste vrucht van het werk van de arbeider is voor de arbeider zelf. En het eerste vrucht van het werk van de Heer is de gemeente. En daarom is de gemeente voor de Heer zelf. Een volk voor zijn naam, zoals het er behoort te staan. Niet in een deel van alle statenvertalingen, maar in alle statenvertalingen. In Handelingen 15. Een volk voor zijn naam verzameld uit de heidenen. Wij als gemeente, als eerstelingen, worden aan de Heer gewijd en worden daarom aan hem geofferd. En dat staat hier. Opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Want niet alleen die heidenen worden aan God geofferd, dat kan zo niet. Die worden eerst geheiligd door de Heilige Geest. Ze moeten namelijk eerst de Heilige Geest ontvangen, door wedergeboorte uiteraard. En op die wijze worden ze geofferd. Zoals bij nogal wat offers inderdaad de olie te pas komt. Hè? Moet gezalfd worden met olie voor het geofferd kan worden aan de Heer. En zo is het met de heidenen ook die voor de Heer bestemd zijn. Ze worden geheiligd door de Heilige Geest en door wedergeboorte dus. En op die wijze worden ze tot God gebracht. Dat is de gedachtegang. U hebt er misschien nooit aan gedacht, maar wij zijn dat offer. U moet eraan gedacht hebben, want we hebben het eigenlijk aangehaald bij Romeinen 12. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot een offer. Dat is zo, omdat niet alleen het lichaam, maar ook dat wat erin zit, het nieuwe leven, is voor hem bestemd. Wij zijn een offer voor de Heer. En daarom zijn de offers uit het Oude Testament toch inderdaad typologisch op ons van toepassing. Maar goed, dat is nou weer het onderwerp, dus ik ga maar verder. Zo heb ik dan roem, vers 17, zo heb ik dan roem in Christus Jezus, in die dingen die God aangaan. Dat is nou zo aardig, dat staat ook in contrast met wat de apostel zegt in de Korinthebrief, waar hij bepaald geen roem heeft van de Korintiërs, want ze nemen het hem eigenlijk hoogst kwalijk dat hij hen het evangelie brengt en zelfs dat hij hun die brieven allemaal schrijft enzovoort en hen wenst te bezoeken. Ze accepteren dat niet zo erg, dus van hen heeft hij geen roem, maar hij zegt daar ook, wie roemt, roemen in de Heere, en hij zegt bovendien roem ik in mijn zwakheden, want Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. En dan gaat het hier dus ook om, hij heeft misschien dan geen roem van de Romeinen, maar daar gaat het nou niet om, maar hij heeft in ieder geval roem in Christus Jezus, in die dingen die God aangaan. Want iemand die in dienst staat van God, iemand die in dienst staat van Jezus Christus, volgens vers 16, zo iemand is verantwoording verschuldigd tegenover God en tegenover Jezus Christus, niet tegenover mensen. Zo komen wij terecht in vers 18, waar de apostel zegt, want ik zou niet durven iets zeggen, hetwel Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en werken. En er is een commentaar op vers 17, waar de apostel zegt dat hij roem heeft in Christus Jezus in die dingen die God aangaan. Hij roemt in Christus Jezus. Hij is een dienaar van Jezus Christus, zegt hij, vers 16. En hij heeft roem in Christus Jezus in die dingen die God aangaan, want het gaat God aan. Het is zijn werk en hij is zijn dienaar. En hij roemt daarin, want, zegt hij, ik zou niet durven iets zeggen het wel Christus door mij niet gewrocht heeft. Met andere woorden, de apostel komt tot ontdekking dat al wat God ooit gedaan heeft, dat heeft hij ook inderdaad door Paulus gedaan. En wat er onder verstaan moet worden, blijkt uit de volgende vers. Want daar staat dat dat gebeurde door kracht van tekenen en wonderheden, door de kracht van de geest Gods, enzovoorts. En alle tekenen en wonderen werden dus ook inderdaad gedaan door de apostel Paulus. Dat betekent dus dat de Heer alles wat hij ooit gedaan heeft, ooit door mensen, heeft hij ook inderdaad gedaan door de apostel Paulus. Daar is niks in vergeten geworden. Want inderdaad, die wonderen en of die tekenen en die krachten en wonderen, die zijn inderdaad gedaan ook door de bediening van de apostel Paulus. Met woorden en werken. Daar gaat het om, hè. Woorden wat betreft de prediking. En vervolgens ook de werken die die prediking hebben ondersteund. Want dat is inderdaad gebeurd. En we lezen dat ook met name in de volgende brief, namelijk de eerste Korinthebrief, waar de apostel Paulus spreekt over de kracht die ook in hem gewerkt is. Niet alleen in woorden, maar ook in kracht heeft God mede getuigd, staat er. En daar gaat het dus om dat de apostel roemt in Christus Jezus, die inderdaad door hem gewerkt heeft tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en krachten. Al die dingen gebeurden dus niet gewoon voor de show, maar die gebeurden tot gehoorzaamheid der heidenen, opdat de heidenen zouden horen. Daartoe diende dat alles. Je moet goed begrijpen dat wonderen die er gebeurden tekenen waren. Hier heet het zelfs andersom. Hier heet het niet wonderen en tekenen, maar zelfs tekenen en wonderen. In de eerste plaats worden het tekenen genoemd, want alle wonderen zijn in de eerste plaats tekenen. Wonderen gebeurden niet in de eerste plaats ten behoeve van de patiënt, zal ik maar zeggen, want meestal ging het om ziekte die genezen werd of zo. Maar gebeurden in de eerste plaats vanwege de betekenis. Het diende altijd een bepaald doel. Het blijft waar dat God niet primair geïnteresseerd is in de omstandigheden van de mens, maar het gaat erom dat God in de eerste plaats geïnteresseerd is in het werk, in de omstandigheden van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. En daartoe dienden dan ook die wonderen. En die wonderen zijn dan ook inderdaad tekenen van Gods werk. En die stoffelijke wonderen, de wonderen die dus in het lichaam eventueel gedaan worden, zijn dus uitbeeldingen van geestelijke dingen die de Heer doet. En zo ondersteunde deze werken de woorden, namelijk de prediking, door de apostel Paulus. En dat alles tot gehoorzaamheid der heidenen, opdat de heidenen zouden geloven. Dat is speciaal de opdracht geweest van de apostel Paulus. Dus dat gebeurde door kracht van tekenen en wonderheden, vers 19, door de kracht van de geest. Daar hebben ze en tussen gezegd, tussen gezet de vertalers, maar het hoeft niet, want die tekenen en wonderen gebeurden namelijk door de kracht van de geest. Of nog anders, door geestelijke kracht. Daar gaat het natuurlijk om. Maar door de kracht van de geest Gods. Zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb. Illyricum is kennelijk de verst bereikte plaats door de apostel Paulus tot hiertoe. Ik weet niet precies waar het ligt. Bovendien kan het zo toch niet aanwijzen uit het hoofd. Maar het is zo dat de apostel inderdaad via in Macedonië gewerkt heeft tot Illyricum toe, en dat was dan kennelijk tot op dat moment zijn verste punt. Daar gaat hij het vervolgens over hebben, want hij heeft plannen gemaakt om vervolgens ook naar Spanje te reizen. Dat ligt heel wat verder dan Illyricum. Maar goed, daar zijn we nog even niet aan toe. De apostel heeft dus rondgetrokken vanuit Jeruzalem, of vanaf Jeruzalem, en heeft rondgereisd tot Illyricum toe, en het heeft het evangelie van Christus op die wijze vervuld of volgemaakt. Kortom, de volheid van dat evangelie gepredikt. In die zin was hij dus van het volle evangelie, dat weet u waarschijnlijk. Maar dat hebt u wel eens eerder gehoord, vermoedelijk. Maar inderdaad, hij heeft dat evangelie van Christus vervuld. En dan vers 20. En al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet opeens anders fundament zou bouwen, maar gelijk geschreven is, de welke van hem niet was geboodschap, die zullen het zien. En de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. De apostel zegt dus dat hij alleen gewerkt heeft op die plaatsen waar nog nooit iemand voor hem geweest was. In de praktijk betekent dat hij het evangelie predikte aan hen die het evangelie absoluut nog nooit gehoord hadden. En dat betekent dat als er mensen tot geloof kwamen, dan ontstond op zo'n plaats een gemeente, wat wij dan een plaatselijke gemeente noemen, die dan vervolgens ook verder gebouwd werd door de apostel Paulus. En dat betekent dat de apostel Paulus niet alleen een apostel was, Dat betekent ook dat hij een evangelist was, want dat is het werk van een evangelist. En vervolgens betekent het ook dat hij een leraar was, want dat is het werk van de opbouw van de gemeente. En heb ik nog één van de vier niet genoemd, en die zal ik dan ook maar noemen, want apostel was natuurlijk ook een profeet. Paulus was een apostel, een profeet, een evangelist en een herder, namelijk een leraar. En al die vier, die geestelijke gaven, uit die in Efeze 4 genoemd worden, die werden verenigd in één en dezelfde persoon. Dat moet ook wel, omdat de apostel Paulus namelijk het grote voorbeeld is voor de gemeente. En in ieder geval is het zo dat de gemeentelijke waarheden, specifiek gemeentelijke waarheden, ik bedoel dus met betrekking tot de tegenwoordige bedeling, dat die allen gepredikt werden door de apostel Paulus. Vandaar dat de prediking van de apostel Paulus begint met het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus onze Heer. Dat is 2 jaar geleden dat we dat bespraken hier. He? Romeinen 1, vers 1 tot en met 4. En zijn boodschap strekte zich dan ook verder uit tot wat dan genoemd wordt het evangelie van Paulus. Dat wil zeggen de boodschap met betrekking tot de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. En dat totale geheel werd door hem gepredikt en alle geestelijke gaven die daarvoor nodig waren, die had hij dan ook. Hij was een apostel, hij was een profeet, hij was een evangelist en hij was een herder, namelijk een leraar. En vandaar dat hij overal waar hij kwam vanaf de grond af aan begon. Dat wil niet zeggen dat het per se zo moet. Integendeel, want ik haal niet voor niks even deze geestelijke gaven aan uit Efeze 4. Het zijn 4 verschillende zaken. 4 verschillende ambten, met een kleine letter hoor. Ik hou niet van die grote letters. Hè? Dus het zijn 4 verschillende functies, zal ik dan maar zeggen. Wat betreft de geestelijke dingen althans. En dat betekent ook inderdaad dat God heeft sommigen gesteld tot apostelen. Sommigen, zo staat het er letterlijk hoor, sommigen tot profeten. Sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Want dat is één geheel. Een herder is namelijk een leraar en een leraar is een herder. Althans volgens de Bijbel, volgens ons geloof ik niet helemaal, heb ik laatst begrepen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar in ieder geval, in de Bijbel is een herder een leraar en andersom. Daar is geen verschil tussen. Gaat er dus om dat in principe gezegd wordt de een dit en de ander dat. Sommigen tot dit, sommigen tot dat. Maar aangezien de apostel Paulus al die 4 ambten in zich verenigde, deed hij dus zijn werk van de grond af aan. Als een apostel, een uitgezonderde, als een profeet, omdat hij inderdaad, laten we zeggen, de verborgenheden openbaarde. Iets wat aan het eind van het volgende hoofdstuk nog aangehaald wordt. En hij was een evangelist, eenvoudig omdat hij het evangelie van God, oftewel het evangelie van Christus, predikte. En hij was bovendien ook een leraar, omdat hij vervolgens ook het evangelie van Paulus predikte, zo gemakshalve maar zeggen. Hij leerde namelijk ook omtrent de positie van Christus aan de rechterhand Gods. Dat is met name dan de Hebreeënbrief ook. Maar ook specifiek de gemeentelijke waarheden werden door de apostel Paulus onderwezen. Vandaar dat hij uitdrukkelijk begon van de grond af aan een plaats waar niemand ooit voor hem het evangelie gepredikt had. Daar begon hij en hij bleef er om een gemeente te bouwen en die zelf verder te onderwijzen, zal ik dan maar zeggen. En pas na verloop van een paar jaar ging hij weer verder. En dat zijn nog eens evangelisatiecampagnes, hè? Nou, en de apostel zegt bovendien dat hij dat doet opdat hij niet opeens anders fundament zou bouwen. En nou geeft het niks om op het fundament van de ander te bouwen, hoor. Dat blijkt ook wel uit een paar hoofdstukken verder, 1 Korinthe 3. Er is een fundament gelegd en ieder moet daarop bouwen. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Dus op het bouwen op het fundament van de ander is op zich niet afkeurenswaardig. Maar de apostel Paulus deed het niet, zegt hij. Hij begon van voren naar aan. Hij legde namelijk zelf ook het fundament. En hij zegt, dat deed ik, opdat daardoor vervuld zou worden, Jesaja 52 vers 15, waar staat, de welke van hen niet was geboodschap, die zullen het zien, en de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Ja, Jesaja 52, ik zou bijna zeggen weer Jesaja 52, want in Romeinen 10 heeft de apostel ook al Jesaja 52 aangehaald, toen hij het had over dat het evangelie ook aan Israël gepredikt zou moeten worden. Want hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En dan vers 15 van Romeinen 10. En hoe zullen ze prediken die ze niet gezonden worden, gelijk geschreven is? Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen namelijk die het goede verkondigen. Dus Jesaja 52 vers 7. En hier is hij in Jesaja 52 vers 15, waarin hij nog steeds heeft over dat mensen uitgezonden worden als dienaren van God om het evangelie te prediken. Het is interessanter dat Jesaja komt, omdat Jesaja de bijnaam heeft van de evangelist onder de profeten. Dan predikt hij inderdaad het evangelie. Maar het is dus duidelijk dat die profetieën ook uit Jesaja vervuld werden in de apostel Paulus. Die ging waar men het nog nooit gehoord had, daar predikt hij de boodschap en hij bouwde hen vervolgens ook op in het geloof. En omdat hij daar zo druk mee had, staat er in vers 22, waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen. Want er blijkt dus dat deze gemeente in Rome niet gesticht is door de apostel Paulus. En als de apostel dus vasthield aan zijn eigen principe van alleen daar te gaan waar anderen nog niet geweest waren, dan kon hij dus moeilijk naar Rome gaan, want er waren wel anderen geweest. Blijkbaar. En dat is dus de reden waarom hij tot dan toe niet in Rome geweest was. Maar, zegt hij vers 23, nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten en van over vele jaren groot verlangen hebben om tot u te komen, zo zal ik wanneer ik naar Spanje reis tot u komen. Want ik hoop in het doorreizen u te zien en van u derwaarts geleid te worden, als ik eerst van uw lieden tegenwoordigheid eens deze verzadigd zal zijn. Hij zegt dus dat hij nu in de plaatsen waar hij tot nog toe kwam geen plaats meer heeft. Dat betekent gewoon dat daar overal het evangelie al gebracht is. En dus moet hij nou nog verder zoeken, nog verder dan Illyricum, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat hij van plan was om naar Spanje te reizen. En onderweg naar Spanje, dan kom je dan heel aardig langs Italië natuurlijk. Vanuit Griekenland zal ik dan maar zeggen. Hè. Naar Spanje, dan kom je langs Italië zo ongeveer. En hij was dus van plan om dan de hoofdstad van de wereld aan te doen. Dat zou ik ook gedaan hebben. Hè. Onderweg moet je ook wat zien, niet? Dus hij dacht dat het een mooie gelegenheid was om dan langs Rome te reizen en daar ook enige tijd te blijven. Dat zegt hij dan in met wat merkwaardige termen. Hij zegt, als ik eerst van uw lieden tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn. Zo van, ik kom een poosje en als ik jullie weer zat ben, want dat zegt hij eigenlijk. Verzadigd zijn wil zeggen zat zijn, hè? Dat is Wezens idioom. Dan zal ik weer verder reizen. Maar zegt hij, nu reis ik naar Jeruzalem en dat lag dan wel de andere kant op. Deze brief is kennelijk geschreven vanuit Macedonië, want hij ging vanuit Macedonië eerst naar Jeruzalem, dat vertelt hij in de volgende verse, vanuit Griekenland dus, naar Jeruzalem, en dat is precies de andere kant op. Maar hij hoopte na Jeruzalem naar Rome te kunnen gaan. Dat gebeurde trouwens ook, alleen we weten niet of hij nog verder gekomen is eigenlijk. Maar goed, daar is het laatste woord nog niet over gezegd, want we gaan maar even door. Hij is dus duidelijk van plan om ooit via Rome naar Spanje te reizen. Dat is leuk, zo rond Sinterklaas, om dat voor te lezen. En dan... Ja. Hij zegt, maar nu reis ik naar Jeruzalem dienende de heiligen. Nu niet dienende de Heer direct, maar in de eerste plaats dienende de heiligen, want hij had namelijk een heel speciale bediening, die hij in het volgende vers noemt. Want het heeft Macedonië en Achaïe goed gedacht. Er staat, want het heeft dien van Macedonië en Achaïe goed gedacht. Maar staat er niet eens tussen. Hij spreekt gewoon over Macedonië en Achaïe, terwijl hij duidelijk alleen maar de gelovigen daar bedoelt. En dat vind ik een pracht van een taalgebruik. Hè? Ach, Macedonië bestaat voor hem alleen uit die gelovigen, want anderen tellen domweg helemaal niet mee. En zo hoort het bij een gelovige. Hè? Want het heeft... Ja, ik meen dat. Want het heeft Macedonië en Achaïe goed gedacht een gemene handreiking te doen. Dat betekent niet dat hij dus heel hard knijpt of zo. Maar gemeen wil zeggen gemeenschappelijk. Hè? Dat ze gezamenlijk die hand zullen reiken. Gemeenschappelijk die hand zullen reiken. En een hand is altijd een beeld van genade. Dat heb ik al eens een keer verteld, denk ik. En die hand wordt uitgestrekt. Zoals de hand van de Heer ooit was uitgestrekt naar Israël. Zo wordt nou de hand van deze gelovigen uit Macedonië en Achaïe, uit Griekenland dus eigenlijk, uitgereikt naar Jeruzalem. En dat betekent heel eenvoudig dat er een inzameling is gehouden, een collecte is gehouden die de apostel Paulus zelf gaat bezorgen in Jeruzalem. En hij doet dat uit tactische oogmerken, want dat lezen we vervolgens. Er staat namelijk vers 27... laat ik even nog stil blijven staan bij vers 26. Er staat dat het is een gemene handreiking aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Dus er is een heel speciale bestemming voor. In de eerste plaats Jeruzalem, maar dan meer speciaal de heiligen. Want het gaat niet om de ongelovigen in Jeruzalem. Het gaat niet om de niet-wedergeboren mensen. maar dat wisten we al, hè. Het gaat om de wedergeboren mensen in Jeruzalem. En dan meer speciaal de armen onder hen. Dat is wat er staat. De armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. En daar is het alleen voor bestemd. En ik bedoel niet ergens kritiek op te hebben. Ik bedoel alleen te vertellen wat hier staat. Namelijk dat de gelovigen inderdaad geld, goederen dus ook, inzamelen. Niet ten behoeve van de wereld. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar het gaat om wat hier staat. Hè. Maar ten behoeve van de heiligen. En dan nog alleen voor de arme heiligen die te Jeruzalem zijn. Waarom juist die zo arm zijn, weet ik ook niet. Daar heb ik ook geen verstand van. Maar het was gewoon zo. En daar wordt gewoon geld voor ingezameld. En vanuit Griekenland wordt er geld verzameld naar ten behoeve van de armen onder de gelovigen in Jeruzalem. En er staat er, want het heeft hun goed gedacht, ook zijn zij hun schuldenaars. En nou heb je de reden waarom zij dat goed gedacht hebben. De apostel zegt dus dat de gelovigen van Macedonië en Achaïe schuldenaars zijn van de gelovigen in Jeruzalem. Want, staat er, want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Of met andere woorden, de zaligheid is uit de Joden gekomen tot de heidenen. En op die manier hebben de Joden de heidenen gediend. Ik zeg het nu wat eenvoudig. En de consequentie daarvan is dat de heidenen nu vervolgens ook de Joden dienen door met stoffelijke goederen, lichamelijke goederen staat er dan. Maar het is dezelfde waarheid die misschien wel wat eenvoudiger gezegd wordt in Galaten. Bijvoorbeeld, waar staat in vers 6 van hoofdstuk 6. En die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. En het is dus een duidelijke wisselwerking waarbij inderdaad stoffelijke dingen gelden als een soort betaling. Ik vind het een lelijk woord hoor, ik hou er niet zo van, maar ik weet zo gauw niks beters. Maar stoffelijke dingen gelden als betaling ook voor geestelijke dingen. Dat komt nou eenmaal in de Bijbel zo voor. Het is trouwens zo dat deze collecte die hier genoemd wordt in Romeinen 15 nog veel uitgebreider genoemd wordt in de tweede Korinthebrief. Dat is hoofdstuk 8 en 9. Daar staat iets meer dan alleen het is geheel vrijblijvend. Daar staat namelijk twee hoofdstukken lang een aanbeveling van de collecte. Overigens gewoon voor de armen in Jeruzalem. Ja. Twee hoofdstukken lang over de inzameling voor de christenen, de arme christenen in Jeruzalem, staat er ook uitdrukkelijk boven. En waar het nou om gaat is dit, dat de apostel deze collecte aanbeveelt en dat hij er bovendien bij zegt dat het hem niet zozeer gaat om de materiële gewin uiteraard, maar dat zegt hij twee Korinthebrieven lang, dat het hem daar niet om gaat. Hij zegt, maar ik zoek wel de vrucht. En hij beschouwt dus wel degelijk deze collecte, zal ik maar zeggen, als het resultaat, als een soort vrucht op hun geloof. Ja, ik weet niet hoe ik dat net te zeggen moet, maar zo ligt het nou eenmaal. Ja, ik zocht eigenlijk nog een andere tekst, maar die kan ik zo gauw niet vinden.
De pensel staat er ook niet voor.
Is dat zo? Ik kom me niet bekend voor, maar... Ja, daar refereer ik even naar. 4 vers 17 en 18. Niet dat ik de gave zoek, Filippenzen 4 vers 17. Maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. En dan gaat het ook inderdaad om een collecte. Nee, ik bedoelde nog een schriftplaats waar staat, waar de apostel vraagt of het soms een grote zaak is dat goederen gesteld worden voor geestelijke zegeningen. Maar, ja, ik dacht ook in Korinthe, maar ik zou het niet vinden. Ik weet niet zo gauw waar dat dan... Ja, ik heb hem. Hey, 1 Korinthe 9 is dat. Niet 2 Korinthe, maar 1 Korinthe 9. Waar de apostel het erover heeft dat hij dezelfde rechten heeft als de andere apostelen. Namelijk punt 1, om een vrouw mee te nemen op zijn zendingsreis. Hè? Nou, dat is tegenwoordig bij heel wat zendingsgenootschappen verplicht hoor. Ja, maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar de apostel deed het liever niet. Maar hij zegt dat recht heb ik wel en bovendien heb ik ook het recht om te leven van uw bijdrage, van wat het evangelie oplevert. Dat klinkt heel erg zakelijk, maar Zo ligt het toch ongeveer. De apostel zegt, ik heb dat recht ook. Hij zegt alleen, ik doe het niet. Die andere apostel doet het wel. Hij zegt, maar ik doe het niet. En hij betuigt ook in de tweede Korinthebrief dat hij nog nooit van zijn leven ook maar een cent van de Korintiërs gekregen heeft. En is er nog trots op ook. Maar ja, dat was toen natuurlijk. Hè? Dus, er staat dan... Er staat bijvoorbeeld, aangehaald uit het Oude Testament, in 1 Korinthe 9, vers 9... Want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En dan zegt Paulus, en ik wou dat ik het gezegd had, maar hij zegt... Zorgt God tegenwoordig voor de ossen? Want de wet zegt immers, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En dan zegt hij, zorgt ook God voor de ossen? Nee, inderdaad, God zorgt niet voor de ossen, maar het gaat juist om de overdrachtelijke betekenis ervan... Wij, in het Nederlands heet het, wie appelen vaart, die appelen eet. Dat wil zeggen, als je betrokken bent in een bepaald werk, dan pluk je ook de vruchten van dat werk en daar leef je dan ook van. En dat is met de apostel Paulus ook zo in de geestelijke dingen. Dat wordt in de wet al zo bepaald. Dat is de betekenis van, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Dat is bedoeld als spreekwoord, niet een letterlijke betekenis, want God is geen ossenhoeder. Zie? Nee, dat is dus een heel simpele vraag. Zorgt God voor de ossen? Nee. Het gaat niet om de os, maar het gaat om de dienstknechten van de Heer. Of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? En dan zegt hij, want om onzentwil is geschreven... overmits die ploegt op hoop moet ploegen en die op hoop dorst moet zijn hoop deelachtig worden. Indien wij jullie het geestelijke gezaaid hebben... dat vers bedoelde ik... Indien wij jullie het geestelijke gezaaid hebben... is het een grote zaak, zo wij het uwe dat lichamelijk is maaien. En er staat dus wel degelijk... materiële zaken, stoffelijke zaken tegenover de geestelijke zaken. En inderdaad is dat een grote zaak en de apostel stelt de vraag omdat het antwoord van tevoren vaststaat. Nee, want het blijft natuurlijk zo dat geestelijke dingen ver boven de stoffelijke dingen uitgaan. En vandaar dan ook dat Paulus in de twee hoofdstukken lang in de tweede Korinthebrief gebruikt om de collecte aan te bevelen, de inzameling aan te bevelen voor de armen in Jeruzalem. Hij zegt, zijn schuldenaars van degenen die in Jeruzalem zijn. En zo kom ik dus terug in Romeinen 15, vers 27. Want het heeft hun zo goed gedacht. Ook zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen hun geestelijke goederen, maar eigenlijk gewoon geestelijke dingen, dus in het algemeen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig en van lichamelijke te dienen. Eigenlijk moet je zeggen, want indien de heidenen... het geestelijke van hun deelachtig zijn geworden, zo zijn ze ook schuldig hen van het lichamelijke te dienen. En die woorden goederen, die staan dus in de grondtekst er helemaal niet bij. Dus het schept een bepaalde verantwoordelijkheid inderdaad. En dan zegt de apostel weer, vers 28, als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door jullie de stad naar Spanje afkomen. En verzegelen wil zeggen het afsluiten. Verzegelen is letterlijk zelfs afsluiten. Dat doe je met een graf bijvoorbeeld. Of met een leeuwenkuil. Ja, het is verschillende plaatsen in de Bijbel. Maar het is altijd sprake van verzegeling. Het is het volbrengen, het afsluiten van iets. En hij zegt, als ik dan dit volbracht en in deze vrucht verzegeld zal hebben. En hij ziet dus inderdaad de opbrengst van de collecte als een vrucht van de geestelijke dingen. Ja, wis en waarachtig wel hoor. Zo zal ik door uw liederstad naar Spanje afkomen. Dus hij zegt, ga naar Jeruzalem, gaat geld wegbrengen. Waarom dat hij zelf moest doen, weet ik ook niet. Ja, weet ik wel, want er staan een paar versen verder. Want hij had er een bijoogmerk bij. En dat lukte niet erg, dat zullen we zo zien. Maar hij zegt, als dat klaar is, dan kom ik terug langs Rome. En dan ga ik naar Spanje toe, over zee dus kennelijk. En hij zegt, en ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. Nou, dat was ook zo, toen hij er uiteindelijk kwam. Maar toen was hij inmiddels wel gevangen genomen. Want wat er gebeurde was dat hij inderdaad naar Jeruzalem ging om de centen weg te brengen. En daar werd hij ter plekke gevangen genomen. En na wat omzwervingen, nou erg ingewikkelde omzwervingen mag ik wel zeggen, kwam hij uiteindelijk in Rome terecht, inderdaad. En hij heeft daar de gelovigen uit Rome wel degelijk ontmoet. Maar hij zat toen wel in de gevangenis. Dus het is wel gebeurd, maar het lag een beetje anders dan hij dacht. En dan staat er, want dat blijkt uit die laatste verse van dit hoofdstuk. Er staat, ik bid u broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Waarom? Waarom heeft Paulus gebed nodig? Omdat hij er verschrikkelijk tegenop ziet om naar Jeruzalem te gaan. En als je het niet begrijpt, dan moet je Galaten 1 maar eens lezen. En 2 trouwens. Dan begrijpt u dat wel. Hij stond niet op goede voet met de gemeente in Jeruzalem. Nee, want hij was ook maar... hij kwam niet uit Jeruzalem. Hij hoorde niet bij de discipelen van oudsher. Hij was zomaar een vreemdeling, een fariseer. Een die de gemeente vervolgd had en die dan tot geloof was gekomen. Langs een heel eigenaardige weg. Er was ook al geen apostel aan te pas gekomen. En hij heeft dus een verleden gehad, een weg gehad die ver buiten Jeruzalem is omgegaan. En pas na totaal geloof ik 17 jaren kwam hij voor het eerst in de gemeente in Jeruzalem. En voor die tijd was hij van aangezicht daar onbekend, staat er in de Galatenbrief. En hij zag er vreselijk tegenop en die keer dat hij er dan kwam, dat was ter gelegenheid van de broederraadsvergadering in Handelingen 15. En toen was het dus ook oneenigheid, dat is moeilijk genoeg. He? Dus met Jeruzalem had hij niet zulke beste ervaringen. En hij zag er erg tegenop, dat zegt hij ook, want hij vraagt gebed. Waarom? Vers 31, opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea. Hij praat over gelovigen hoor, heus. Want van die anderen hoeft hij niet bevrijd te worden. He? Want als het gaat om puur ongelovige mensen, dan brengt hij ze gewoon het evangelie. Maar waar hij mee te maken heeft, met ongehoorzamen onder de broeders. Ongelovige gelovigen. Dat klinkt gek, maar zo zit dat nou eenmaal. Gelovigen die dan wel zijn wedergeboren enzovoorts, maar voor de rest van het woord van God niet zoveel moeten hebben. Dat hoef ik niet uit te leggen, want dat is een heel bekend verschijnsel. Ook in ons land, zal ik maar zeggen. Dus opdat ik bevrijd mag worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij den heiligen. Dat wil zeggen voor de heiligen. En dan is het heel duidelijk wat hij in gedachten heeft. En zegt, nou ga ik ze geld brengen, en dan zullen ze me wel wat vriendelijker gezind zijn. Nou, tot op zekere hoogte was het wel zo. Maar hij kwam geld brengen in Jeruzalem en toen zei ze ook, Paulus, nou dat hij dat wel gedaan, maar je moet nog een paar dingen doen. Enzovoorts, en dat deed hij ook nog. En daar ging het toch verkeerd. Dat wil zeggen, hij werd gevangen genomen, uiteraard niet door de gemeente of door de gelovigen, maar door de Joden. En dat zijn dus ongelovige Joden uiteraard. En die hem van alles beschuldigd hebben en waardoor hij uiteindelijk dan voor de keizer, op de keizer een beroep deed. En dat is merkwaardig, want dat is precies, dat deed hij vrijwillig uiteraard, dat hoefde hij niet. Maar hij deed het, maar dat hield wel in dat hij daardoor in Rome terecht zou komen. Zijn reis ging dus wel door, zij dan als gevangene. Het is een tamelijk gecompliceerde zaak, maar er gebeurt toch precies wat er gebeuren moest. Dat is wel duidelijk. En dat blijkt ook wel uit de laatste hoofdstukken van Handelingen. Maar zo is het gegaan. Maar hij zag er dus wel degelijk tegenop. Hij voelde, of hij wist in ieder geval, dat het niet helemaal gezond in elkaar stak, zal ik maar zeggen. En hij zegt dus, bid, opdat ik bevrijd mag worden van de ongehoorzamen in Judea. En dan vers 32, opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen, tot Rome dus mag komen, en met u verkwikt worden. Nou, of je er echt met blijdschap gekomen is, weet ik niet. Ik denk dat Paulus altijd wel verblijd is geweest, hoor. Zelfs in zijn gevangenis schreef hij juist die Filippenzenbrief over, verblijd u ten alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd u. Dus het zal wel gaan, maar het was dan wel in wat andere omstandigheden dan hij dacht. En dan sluit hij als het ware de brief af met, en de God des vredes zij met u allen. Amen. Nu moet ik er nog even wat aan toevoegen. Ik dacht dat hier wel even de gelegenheid is op dit punt. Want nu komen pas echt de hartelijke groeten van Paulus in hoofdstuk 16. En daarom is dit de gelegenheid om even terug te komen op de aankondiging van zijn reis naar Spanje via Rome. Wij weten dus dat de reis naar Rome in ieder geval verlopen is. Dat is gebeurd. Hij is voor de keizer... Hij zou voor de keizer gesteld worden. Hij had zich op de keizer beroepen. En is dus inderdaad naar Rome gegaan. En daar houdt eigenlijk het Bijbelse verhaal op. Het laatste wat we van de apostel lezen, althans geschiedkundig, is Handelingen 28, het laatste vers. Waar dan staat dat hij 2 jaren lang het evangelie, of het koninkrijk Gods predikte, ongehinderd staat er. En dat is het laatste woord van Handelingen. En dan blijft automatisch de vraag hangen, en wat gebeurde er dan na die 2 jaar? Je moet ervoor opstellen dat die 2 jaar daar genoemd worden, omdat dat typologisch staat voor de tijd van deze tegenwoordige bedeling. Voor de gemeente, zal ik dan maar zeggen. Het is wat ruw gezegd, maar ik wil er nou niet dieper op ingaan. Maar Paulus zit daar in zijn gevangenis, ontvangt mensen die tot hem komen en hij predikt hen, of hij verklaart hen, het koninkrijk Gods. En dat is een model voor de gemeente. Wij zijn gevangenen des Heren. We hebben een eigen huis, inderdaad. Het is wel gehuurd, dat wil zeggen het is betrekkelijk tijdelijk, maar we hebben een eigen huis en we ontvangen daarin iedereen, dat hoop ik tenminste dat dat zo is, en we verklaren hen het Koninkrijk Gods. Ik dacht dat dat duidelijk genoeg was. In de 2 jaren staan dan voor de tegenwoordige 2 dagen of 2000 jaar waarin de gemeente gebouwd wordt dan, ongeveer. Dat wil zeggen, in dat verband is het bijna vanzelfsprekend dat daarachter niet meer staat wat er vervolgens gebeurde. Eenvoudig, omdat daar de typologie ophoudt. En na die 2 jaar, in overdrachtelijke zin, houdt daar de aardse vorm van de gemeente op, zal ik maar zeggen. Omdat daarna de eeuwigheid voor de gemeente althans ingaat door de opname en door de rechterstoel van Christus en wat er verder volgt. Dus het is niet zo gek dat we daarna van Paulus niks meer weten. De andere kant is dat die omstandigheid dat we van Paulus verder niks meer weten nogal eens wordt aangegrepen om allerlei theorieën naar voren te brengen over hoe het dan met Paulus gegaan is. Het meest bekend is dan dat gezegd wordt dat apostel Paulus uiteindelijk voor de keizer in Rome is verschenen. En aangezien dat, als we dat netjes uitrekenen, geweest zou moeten zijn voor keizer Nero, moet het dus eigenlijk wel slecht zijn afgelopen met Paulus. Zal hij wel de marteldood gestorven zijn. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Absoluut niet. Wat ik in de Bijbel lees is juist wat anders. Wat ik in de Bijbel lees is dat de apostel Paulus ervan overtuigd was dat hij uit zijn gevangenis bevrijd zou worden en dan weer gewoon op zendingsreis zou gaan. Nu heb ik gemerkt dat die omstandigheid door anderen ook wel is onderkend en daarom spreekt men soms over de eerste en de tweede gevangenschap van Paulus. Men heeft het probleem opgelost door te zeggen hij zat gevangen en daaruit werd hij bevrijd. Want hij geloofde zelf dat hij bevrijd zou worden en was ervan overtuigd in de Heere. Dat wist hij helemaal zeker dat het gebeuren zou. En dus men zegt hij werd toen bevrijd, maar daarna heeft men gevonden dat hij weer in de gevangenis gezet is. Om wat voor reden, dan is ons niet helemaal duidelijk. En dan zou hij daarna alsnog de marteldood zijn gestorven. Maar waar dat dan op gebaseerd is, is mijn voorkomende raadsel. Dat meen ik echt, want ik heb dat nooit kunnen vinden. Daar zoek ik nog naar waar dat verhaal vandaan komt, maar ik kan het niet vinden. Het enige wat ik wel gevonden heb is niet uit de Bijbel, maar uit de traditie, zal ik dan maar zeggen, uit overleveringen. Niet dat Paulus de marteldood gestorven is. Dat wordt gewoon gezegd omdat men zegt, ja, het Bijbelse verhaal houdt op, dus hij zal wel gestorven zijn na die 2 jaar. Maar dan zeg ik, waarom staat dat er dan niet even? Dan zijn we dat van het probleem af. En als het dan precies vaststaat dat hij 2 jaar in die gevangenis geweest is, dan is dus op dat moment ook al bekend wat er daarna in principe gebeurd is. En dan was het heel eenvoudig geweest om het verhaal af te maken en te zeggen dat hij de marteldood gestorven zou zijn, maar het gebeurt niet. En daaruit concludeer ik dus dat hij na die 2 jaren gewoon uit zijn gevangenis bevrijd geworden is. En wat er daarna gebeurd is, weet ik niet. Maar wat wel bekend is, is dat er allerlei verhalen in omloop zijn uit de bijzonder grijze oudheid, mag ik wel zeggen, over het vervolg op de zendingsreizen van Paulus. Waar ik niet de stuiver voor geef, hoor, want zo is het niet. We doen hier bijbelstudie en verder niks. Maar ik heb toch wel reden om aan te nemen dat de apostel niet alleen in Rome geweest is, want dat is duidelijk genoeg. Maar dat hij desondanks toch nog in Spanje geweest is.
En sommigen zeggen
nog verder, en er zijn ook argumenten voor, hoor. Het is niet zomaar een verhaal. Maar die zeggen zelfs dat hij zelfs tot in Engeland geweest is. En dat is een verhaal met een goede argumentatie. Alleen ja, dat je kunt het zo slecht controleren. En het staat ook niet in de Bijbel. Dus we hebben er niet zozeer een boodschap aan. Maar ik zeg dat omdat de apostel Paulus hier duidelijke plannen heeft. En daar ook op vertrouwt. En dat heeft hij ook in zijn gevangenisbrieven nog steeds. Dat hij plannen heeft om iets te doen. Tot in zijn allerlaatste brieven aan toe. Waarin hij nog vraagt om een reismantel mede te brengen. En vooral boeken mee te brengen enzovoort. Want die heeft hij dan kennelijk nog nodig enzovoorts. En waar zou je nou anders een reismantel voor nodig hebben dan voor je reizen? Daarom heet zo'n ding ook zo. Dus ik bedoel maar, ik persoonlijk geloof dus inderdaad dat de apostel uit zijn gevangenis is bevrijd. En dat hij daarna inderdaad weer op reis gegaan is. Dat heeft hij vast niet kunnen laten. En hoe het dan verder met hem afgelopen is, weet ik niet. We weten het domweg niet. Maar uit de schrift maak je op dat hij in ieder geval zijn reis niet als afgedaan beschouwde. En dat hij verwachtte nog verder te zullen reizen. En het zou dus best kunnen dat hij inderdaad in Spanje geweest is. Maar nogmaals, de Bijbel zegt het niet, dus laten we het daar maar bij laten. Dan hebben we voor de volgende keer nog hoofdstuk 16. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat u ons inderdaad vervult met uw geest en daarom ook vervult met uw kennis. We danken u dat wij uw geest hebben ontvangen, opdat wij niet aan ons lot zouden zijn overgelaten, opdat we geen wezen zouden zijn, maar opdat we zouden weten de dingen die u ons geschonken hebt. We danken u, Vader, dat we uit uw woord ook mogen leren dat indien het ons aan wijsheid ontbreekt, dat we het dan van u mogen begeren en dat u ons dat geeft. We zeggen u dank, Vader, dat we veranderd worden naar uw beeld en dat we vernieuwd mogen worden tot kennis. Dat we u mogen leren kennen, niet zozeer theoretisch, maar ook in ons dagelijks leven, dat we met u mogen wandelen. Aan uw hand, in uw licht, in gemeenschap met u, dat we deel mogen hebben aan alles wat u zelf bezit. We danken u, Vader, dat u ons één plant gemaakt hebt met Christus. Dat u ons deelgenoot hebt gemaakt van zijn dood, van zijn begrafenis, maar ook van zijn opstanding en zijn hemelvaart en uiteindelijk ook van zijn verheerlijking in de toekomst. We danken u dat we deel hebben aan die erfenis der heiligen in het licht. Dat we mogen uitzien ook naar die heerlijkheid die in de toekomst daarom aan ons geopenbaard zal worden. We danken u dat we onze Heer mogen ontmoeten ook in de toekomst en hem mogen zien gelijk hij is en dat wij ook als hem zullen zijn. Dat we met hem de eeuwigheid zullen doorbrengen en zullen zijn waar hij is. We danken u, Vader, dat we die blik zo op u mogen hebben. Dat we zo in afhankelijkheid van u en uw woord mogen leven, in hopen, met de blik gericht op de toekomst. En we danken u dat u het bent, die niet alleen de dingen beloofd hebt en de beloften gedaan hebt, maar dat u ook degene bent die beloften ook waar maakt en zelfs ook aan ons vervult. Wij danken u, Vader, dat u ons genade bewezen hebt in Christus. Dat we uit die genade ook dagelijks mogen leven. En dat we mogen weten het eigendom van u te zijn. Niet alleen kinderen, maar vervolgens ook erfgenamen en in zekere zin ook dienaren. Wij danken u, Vader, dat u ook ons daartoe gebruiken wil. Om niet alleen te getuigen van u, maar om een licht te zijn. Niet alleen nu, maar zelfs in de toekomende eeuwen. Om te verkondigen.